Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Terpstra uit Urk voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en hen die thuis met ons meeluisteren. Het orgel wordt vandaag bespeeld door broeder Gjeld de Jong. De beamer wordt vandaag bediend door Femke de Groot. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder O. Oevering, die de afgelopen woensdag zijn verjaardag mocht vieren. Aanstaande woensdag 23 oktober hoopt de Breiklub weer bijeen te komen in de zaal achter de kerk. We beginnen om 2 uur. Aanstaande vrijdag 25 oktober is er weer Bijbelstudie om 7:30 in de zaal achter de kerk. We hopen er samen Lucas 10 te behandelen. 6 november, Dankdag, is er weer een inzameling voor de voedselbank Serhuis ter Veen. Het gaat onder andere om houdbare melk, wc-papier, een blik of pot bruine bonen of kapucijners, koffie, koffiemelk. U kunt de lijst ook nog nalezen in de nieuwe kandelaar. Volgende week zondag 27 oktober is er een dienst om 10 uur, waarin dominee pastoor uit Steenwijk hoopt voor te gaan. Na afloop van de dienst van vandaag is er geen koffiedrinken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons inzalslied is Psalm 87, het tweede vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit opgeeft een van de werken die zijn almachtige hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Vandaag horen we het Rut belijden tegenover Naomi. Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Zo maken we mee wat we bezingen met Psalm 87. Dat iemand uit het heidendom tot geloof mag komen in Israëls God. Wij zingen van diezelfde Psalm 87 nu 3 en 4. De wet van de Heer is als een spiegel om in te kijken en ons te leren kennen als verloren mensen uit onszelf die elke dag opnieuw op Christus en zijn werk zijn aangewezen. De wet is ook als een richtingwijzer voor een dankbaar leven als we die Jezus en zijn volbrachte werk persoonlijk hebben leren kennen. Ik lees u de 10 geboden en als ik ze gelezen heb, zingen we met elkaar uit Evangelische Liedbundel 302. God sprak... En God spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is.
Amen.
Zullen we nu met en voor elkaar de Heere vragen om zijn zegen. Heere, vervul ons met eerbied en ontzag voor u. Want u die in Christus zo dichtbij komt en door het werk van de Heilige Geest in mensharten nog veel dichterbij komt. U blijft toch ook die heilige God, die alle lof en aanbidding, maar ook ontzag verdient. Niet alleen voor uw troon daarboven, maar ook hier op aarde, van de kant van wie u mogen kennen en vrezen. Geef ons daar een indruk van, Heere, wie u bent en wie wij zijn. Zo aangewezen op u en op uw genade. En dan is het een wonder, Heere, dat u die genade in Christus elke zondag nog aan ons laat verkondigen. Dat er nog kerkdienst is. Dat er nog prediking is. Heere, dat u na zoveel eeuwen kerkgeschiedenis uw gemeente nog niet zat bent, is gewoon een wonder. Laat het ons beseffen, Heere, dat het bijzonder is om hier bijeen te zijn. Dat we zodoende met elkaar staan op heilige grond. Heere, spreek uw woord, gebruik er uw dienstknecht voor. Bereid zijn eigen hart, geef hem de woorden, de stem om te spreken, de lichamelijke kracht, concentratie, rust, eerbied. En maak ons allen tot luisteren bereid. Ja, maak ons hongerend en dorstend naar uw eigen woord. We bidden u ook, Heere, voor andere gemeenten die op dit moment of later deze dag nog samenkomen. In de omgeving van dit prachtige witte kerkje. We bidden nu, Heere, dat u uw koninkrijk ook hier in deze omgeving zou willen opbouwen en uitbreiden. Wilt u al het werk van zending en evangelisatie ook in deze contraien zegenen, Heere. Dat we mogen meemaken dat ook hier nog velen tot geloof komen. We bidden nu, Heere, voor deze gemeente, voor haar predikant, die op dit moment even pas op de plaats maakt. Wilt u haar sterken en nabij zijn. Gedenkt u de kerkenraad, Heere, geef wijsheid en verantwoordelijkheid om dat op te pakken wat opgepakt moet worden. Heere, wil zo het werk van uw genade ook hier ter plaatse voortzetten. Wij bidden het u om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu, als het goed is, het Beamerlied. Klopt dat? Hoi.
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Wow. U bent de rust als het stormt op zee. Ik niet in de mond.
Ik had opgegeven Rut 1 vanaf het zesde vers, maar ik heb vanochtend nog een dienst gedaan en toen besefte ik hoe onhandig het eigenlijk is om pas bij vers 6 te beginnen, want dan val je er middenin. U snapt wel, dit is deel van een prekenserie op Urk. Dus daar kennen ze het verband, hoop ik. Dus ik begin toch even te lezen vanaf vers 1. Dat kunt u dan niet meelezen op de beamer, maar goed, dat zei dan even zo. Rut 1 vanaf vers 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Gilion, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Gilion, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit die plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen ik heb hoop en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Tot zover. Wij zingen van gezang 441 de versen 1 en 2. Ik noem nu 1 en 2 van 441. Thank you. Als ik amen heb gezegd, dan zingen wij van 4, 41, 6 en 8. 4, 41, de versen 6 en 8. Kun je het je voorstellen, gemeente? Met je gezin ben je op vakantie. Met je kinderen of kleinkinderen misschien. Ergens bij een groot natuurgebied op een camping. En in dat natuurgebied kun je heerlijke wandelingen maken. Lange wandelingen, stevige wandelingen. Over bergen en door dalen, over rotspartijen, langs mooie beekjes. In spannende wandelingen. En jij besluit als vaderlief of grootvaderlief, dat ga ik doen, zo'n wandeling. En zo'n klein hummeltje van een jaar of acht, die zegt, maar ik wil mee. Moet je niet doen, zeg je dan. Het gaat wel anderhalf uur duren en het wordt een hele fikse klim. Kun je dat wel aan? Denk het niet. Blijf maar lekker bij je moeder. Maar het kleine hummeltje dringt aan, ik wil mee. Nou, vooruit, dan moet je het zelf maar weten, dan ga je maar mee. En met gezwinde pas en met de moed nog niet in de schoenen gezakt, loopt het kleine hummeltje achter je aan. Ja, om dan na ongeveer een half uur te gaan klagen van, jongen, het is toch wel een pittige wandeling, zeg. Oh, gaat niet meer zo goed, vader, grootvader. Nou ja, ik heb je gewaarschuwd, maar weet je wat ik doe? Ik til je op mijn schouders. En ik draag je wel. Wat je dan als vader, grootvader doet, is eigenlijk niets anders dan te zeggen van bereken de prijs. Hè? Dus kijk nou even uit met wat je doet. Denk goed na voordat je aan zo'n onderneming begint. Dat is ook wat Jezus zegt. We komen daar nog op terug in de prediking. Jezus zegt ook tegen mensen die hem willen volgen, bereken nou eerst de prijs. Wees eerst even zo verstandig om tot bezinning te komen. Voordat je de wandelschoenen aantrekt en achter mij aangaat. En Naomi zegt tegen haar schoondochters Rut en Orpa niet anders dan bereken de prijs. En daar blijft Rut over. Die bereid is om de prijs te betalen. En dan komt tot die prachtige geloofsbelijdenis die u misschien nog kent. Omdat het de preektekst was destijds bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Rut 1, de versen 16 en 17. Ik lees u nog een keer. Maar Rut zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat zal ik ook gaan en waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Ik heb boven de preek geschreven, heel eenvoudig, Naomi onderweg met haar schoondochters. Naomi onderweg met haar schoondochters. En dan zien we ten eerste de aanleiding voor die reis. De aanleiding voor die reis onder de kop, Naomi onderweg met haar schoondochters. Allereerst de aanleiding dus. We staan voor een dubbele noodgemeente in ons schriftgedeelte. Allereerst is daar een nood van het volk van de Heere. In de tijd van de richteren, zo lezen we in het eerste vers, breekt er hongersnood uit. En dan moet je altijd goed in de gaten houden dat een hongersnood die Israël treft in het Oude Testament nooit zomaar iets is. Dat is een oordeel van God. Deuteronomium 28. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Als het volk van mij afwijkt, kom ik terug op mijn verbond, straf ik het volk. En dat kan zomaar inhouden dat vijandelijke troepen het land binnenvallen en de akkers plat branden. Nou ja, we weten wel iets van de tijd van de richteren af, dacht ik zo. Hè? Dat is een benauwde tijd voor Gods volk. Telkens benauwd door vijanden, teruggekeerd naar de Heere, een richter die uitkomst biedt, maar daarna wijkt het volk ook weer van de Heere af. En tenslotte komt de Heere daarop terug met de hongersnood zoals aan het begin van Rut 1 aangeduid. De hongersnood die voor Elimelech, wiens naam betekent mijn God is koning, aanleiding is om het broodhuis Bethlehem achter zich te laten, want in dat broodhuis is geen brood meer te vinden. En hij gaat op weg naar Moab. En dan ben je in eerste instantie geneigd om te zeggen, ja, dat is een logische stap. Als je honger hebt, als er niet meer te eten is, dan ga je met je kinderen en kleinkinderen naar een plek waar nog wel te eten valt. Ja, maar wacht eens even. Als de Heere spreekt door zijn oordeel van hongersnood, is het misschien allereerst zaak om tot hem terug te keren, voordat je de vluchtschoenen aantrekt. En vluchten naar Moab is eigenlijk al helemaal geen optie. Want Moab, ja, dat is het land van de vruchtbaarheidsgod. Daar wordt de vruchtbaarheid vereerd. Kamon is zijn naam, als ik me niet vergis. De naam van die vruchtbaarheidsgod. En bovendien, het is een land en het is een volk waar je als Israëliet, als kind van God, eigenlijk niet wilt verblijven. Moab staat symbool voor de afval van de levende God en vader van zijn volk. Daar wil je als kind van God niet naartoe. Elimelech doet het met zijn huishouding wel. Elimelech doet dat om daar het leven te behouden. Maar hij vindt er de dood. Want Elimelech sterft. En de beide zonen van Elimelech en Naomi, Machlon en Gilion, sterven ook. En dat levert een heel triest plaatje op, hè? Aan het begin van het boekje Rut, namelijk dat we haar alleen zien staan. Naomi. Weduwe, kinderloos en twee schoondochters. Ja, waarvan je moet zeggen, dat zijn Moabitischen. Die gaan niet met haar mee naar het beloofde land, wat zij ook doet. Die hebben daar geen toekomst. Die kunnen veel beter in Moab zien dat ze weer onder de pannen komen bij een man. Een trieste situatie voor Naomi. Maar ook zonder dat zij het nog direct doorheeft, is de zon van Gods gerechtigheid alweer bezig op te gaan over haar en over het volk van de Heere. Want de Heere heeft, zo lezen we in vers 6, besloten tot een einde van de hongersnood. We lezen in vers 6, de Heere heeft naar zijn volk omgezien door hun brood te geven. In het broodhuis Bethlehem is weer brood, in Juda ook, want de Heere ziet weer naar zijn volk om. Letterlijk staat er, hij bezoekt zijn volk. En dat wil zeggen dat God trouw blijft aan zijn verbond. Daarom bezoekt hij zijn volk zowel met oordelen en straffen, omdat hij zijn eigen woord nakomt, ook waar het volk dat niet doet. Maar dat betekent ook dat hij uiteindelijk in trouw en liefde, uit onverdiende goedheid, weer omziet naar zijn volk. Hij denkt aan het verbond dat hij in Abraham met zijn volk gesloten heeft. En hij zorgt ervoor dat er uit vrije goedheid weer brood op de plank is. Gemeente, denk daar eens aan. Als u vanmiddag aan uw plakje brood zit, uw kommetje soep, dat wat u te eten en te drinken krijgt, geschenken zijn, onverdiende geschenken van de trouwe God van het verbond. Toen Jezus aan het kruishout van Golgotha hing, heeft hij niet alleen vergeving en eeuwig leven verdiend voor iedereen die in hem gelooft, maar heeft er ook voor gezorgd, door zijn lijden en dood, dat er elke dag uit onverdiende goedheid van Gods kant voor u te eten en te drinken is. En in vers 6 kun je ook wel iets horen van een adventsprofetie. Want eeuwen daarna zou God opnieuw omzien naar zijn volk en ervoor zorgen dat er in Bethlehem brood neerdaalde. De hemel opende zich en hij werd mens. In de kribbe van Bethlehem, Jezus Christus, die we toch mogen erkennen en belijden als het brood des levens. Gods goedheid schittert al in het plakje brood dat je elke morgen op je bordje aantreft. Maar Gods goedheid schittert natuurlijk nog oneindig veel meer in hem die het brood des levens wordt genoemd. Dus we zien op de eerste plaats dat God omziet naar zijn volk en naar Naomi heel persoonlijk. Het tweede is hoe het goede nieuws Naomi bereikt. Want we lezen ervan, in vers 6, dat ze in het land Moab gehoord had dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Naomi hoort het in Moab. Moab waar ze nooit naartoe had moeten gaan met Elimelech. Moab wat eigenlijk voor Gods kinderen een no-go area is. Een plek waar je niet wilt zijn. Als je er wel naartoe gaat, naar dat land van de vruchtbaarheidsgod, dan zit je fout. Maar dan is de Heere zo goed dat hij haar niet eerst terug wil zien keren. Hij gaat niet zitten afwachten tot Naomi besluit dat het toch beter is om God weer na te volgen en terug te keren naar het beloofde land. Nee, in haar zonde en verlorenheid zoekt hij haar op met het blijde nieuws van onverdiend brood in Bethlehem. Wat een goedheid van God, hè? Dat hij niet eerst wacht dat u, jij en ik eraan toe zijn om hem eens te gaan zoeken. dat hij niet eerst een paar stappen van uw en mijn kant verwacht, voordat hij met zijn goedheid en liefde, met zijn ontferming en vergeving onze kant opkomt. Maar daar waar u bent, in uw eigen Moab van zonde en verlorenheid, daar is hij er voor u. Om u uit die modderpoel van ellende te trekken. Doordat hij u het evangelie van brood in Bethlehem, levensbrood in Bethlehem, laat verkondigen. Denk niet dat je het zelf met God in orde moet maken. Want je werkt je nog dood. Hoe vaak hoor ik het wel niet van kattengezanten en van anderen. Ja, maar dominee, je moet er toch zelf ook iets aan bijdragen. Voordat God naar je om wil zien. Het kan toch niet een kwestie zijn van vrij en genade alleen. Mis, beste mensen. Het is een kwestie van vrij en genade alleen. U staat allemaal op dezelfde hoogte als Naomi daar in Moab. U kunt geen stap in de richting van God zetten. Hij zal alle stappen in uw richting moeten zetten voor uw eeuwige verlossing en uw eeuwig behoud. Elke stap die wij in de richting van God zetten, is door zijn genade alleen en is niet meer dan een kwestie van dankbaarheid voor wat hij in Christus het levensbrood uit Bethlehem schonk. Een kwestie van dankbaarheid en niet een kwestie om zelf onze redding te verdienen. Dan is er dus niet alleen hoop voor Naomi persoonlijk en voor Israël. En niet alleen is het zo dat uit onverdiende goedheid haar het goede nieuws in Moab bereikt. Nee, op de derde plaats, er is nog meer. Op de derde plaats lezen wij dat zij terugkeert uit de vlakten van Moab. Ze keert terug. Ze gaat daar vandaan. En dat is een wonder. Oké, in Moab heeft ze alles verloren. Ze heeft haar man verloren. Haar kinderen. Maar goed, in Moab heeft ze op zich haar leventje opgebouwd. Moab is gebleken een vruchtbare omgeving te zijn. Er was in elk geval te eten en te drinken. En wat voor leven zal haar daar als weduwe wachten in het beloofde land? Dat kon wel eens zwaar tegenvallen. Maar de Heer heeft haar opgezocht. Met het goede nieuws van brood in Bethlehem. En nu kan zij het in het Moab van zonde en afgoderij niet langer uithouden. En zij besluit te gaan. En dat is nog wat er gebeurt in de levens van mensen waarin God gaat werken. Als God het evangelie van brood in Bethlehem, als u begrijpt wat ik bedoel. Als hij dat na aan je hart legt, ja, als hij het in je hart legt. Dan hou je het in een leven zonder God en zonder gebod niet langer uit. En dan wil je met Rut, dan wil je met Naomi en uiteindelijk met Rut en met zoveel anderen alle eeuwen door op weg gaan naar het beloofde land. Al betekent het een weg van kruisdragen, al wordt het er niet makkelijker op als je de Heere kent. Want dat is niet altijd het makkelijkste leven. Maar in het Moab van deze godloze samenleving hou je het dan niet langer uit. Dan weet je een vreemdeling geroepen om reizend te zijn naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Naomi onderweg met haar schoondochters. Zo heb ik boven de preek geschreven. We hebben nagedacht over de aanleiding voor die reis. En op de tweede plaats denken we nu na over de scheiding tijdens die reis. Dus na de aanleiding, nu de scheiding tijdens die reis. Het zal u ook wel opvallen, gemeente, dat er nogal eens grappen worden gemaakt over schoonmoeders. Je schoonmoeder, dat is een vrouw die je als schoondochter of schoonzoon liever niet over de vloer hebt, want dat is zogenaamd een bemoeizuchtige vrouw en je bewaart liever wat afstand. Daarvan merk je helemaal niets op het moment dat je focust op die relatie tussen Naomi en haar schoondochters, Orpa, Rut. Die relatie is van beton. Die lijkt eigenlijk niet stuk te kunnen. Denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in het 8e vers. Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Dat heeft al zoiets van, ik heb het beste met jullie voor, hè. Jullie hebben zoveel voor me betekend. Jullie hebben altijd het beste met mij voor gehad. Nu heb ik het beste voor jullie in petto, in gedachten. Dus reis alsjeblieft niet achter me aan. Dat is uit liefde gezegd, hoort u het? En dan voegt ze er nog aan toe, mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Dus wat ze hier doet is zeggen van, jullie zijn zo trouw geweest aan mijn zonen, aan Machlon en Chilion. Jullie hebben jullie echtgenoot, bij wijze van spreken, begeleid tot op het sterfbed aan toe. Jullie zijn tot hij de laatste adem uitblies, niet van zijn zijde geweken. En daarmee hebben jullie iets weerspiegeld van de verbondstrouw van de Heere God zelf. Die zijn volk ook tot het uiterste trouw is. En ik bid dat die verbondstrouw van de Heere als een wal om jullie leven zal zijn en jullie zal omringen. Of jullie nu de Heere kennen of niet, maar ik wens en bid jullie die verbondstrouw van God toe. Dus ze spreekt goede dingen over haar schoondochters. Er is geen spoortje van bitterheid. Sterker nog, ze spreekt vanuit haar hart over de Heere. Ze noemt zijn naam. Denk ook aan wat we lezen in het 9e vers. Hè. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Weer wenst ze haar kinderen, haar schoonkinderen, het goede toe. En weer noemt ze de naam van de Heere. Ik kan daar verschillende dingen uit leren. Ik hoop u ook. Op de eerste plaats dat het belangrijk is om positieve gevoelens ook gewoon te uiten. Tegenover je kinderen, tegenover je schoonkinderen. Doe alsjeblieft zoals Naomi en zeg gewoon eens dat je van ze houdt. En dat je ook je schoonkinderen waardeert om wie ze zijn. En om de rijkdom die ze gebracht hebben in de levens van je kinderen. En die ze nog brengen in de levens van je kinderen en kleinkinderen. Maak wat dat betreft van je hart geen woordkuil. Ja? Ik weet niet precies hoe het hier is, maar bij ons op Urk vinden we het wel eens lastig om gevoelens te uiten. En houden we ons liever te dien aanzien stil. Maar dat kan maken dat je als kind of schoonkind door je ouders, schoonouders toch wat miskend weet. Dat moeten we niet willen. Laten we waardering en liefde uitspreken zoals Naomi dat doet. Wat meer is, Naomi noemt onbeschaamd de naam van de Heere. En doe dat alsjeblieft ook tegenover je kinderen en je schoonkinderen. Spreek alsjeblieft vanuit je hart over wie de Heere voor jou is. Zeg alsjeblieft openlijk wat je kinderen en schoonkinderen hopelijk het meeste toewenst. Namelijk dat ook zij de Heere leren kennen en vrezen. Of achter hem aan blijven gaan als ze hem mogen kennen. Weet u wat het is? U hebt misschien niet veel om na te laten aan uw kinderen en schoonkinderen. U hebt geen vermogen op uw bank staan. Maar de rijkste erfenis die u kunt meegeven aan kinderen en schoonkinderen is een getuigenis over wie de Heere voor u is en ook voor hen kan zijn. Zwijg alsjeblieft niet over hem. Ik zei net al, we leven in een cultuur waarin we het soms best lastig vinden om te spreken over de meest intieme zaken. Merk niet zo, zeggen we dan op Urk, zeur niet zo. Maar alsjeblieft, nu het nog kan, gun je kinderen die rijkdom, omdat ze mogen weten wie de Heere voor jou was. Het kan een onnoemelijke zegen voor hen betekenen. Het is als het zaaien van het zaaigoed van het evangelie in hun levens. En wie weet wat de Heere daar nog mee doet. En dan nog wat. Naomi gunt haar schoonkinderen ook toekomst. En wat ik op Urk nog wel eens zie gebeuren is dat ouders eindeloos van invloed proberen te zijn op de levens van hun kinderen en schoonkinderen. Zo sturend aanwezig willen zijn. Ook ten aanzien van het geloof. Als er eens een andere kerkkeuze wordt gemaakt of wat dan ook. En dat kan soms ook erg zijn. Ik snap het allemaal wel. Maar durf op een gegeven moment ook te accepteren met Naomi dat je kinderen en schoonkinderen eigen wegen in het leven moeten gaan. Ook al zijn dat niet altijd de wegen die jij zou willen dat ze gaan. Als ze dan maar in de wegen van de Heere gaan of blijven gaan. En bid hun dat anders toe. Naomi is dus even hartelijk verbonden met haar beide schoondochters. Maar toch komt het tot een breuk met één van hen. Komt tot een breuk met Orpa. En op die breuk gaan we nu even letten. Het lijkt er aanvankelijk niet op. Want beide schoondochters horen aan wat Naomi zegt in die versen 8 en 9. Nou, en ze worden ten afscheid gekust door Naomi. En dan is het één tranenbad daar in Rut 1. Het is een van de meest emotionele hoofdstukken van het Oude Testament. Maar ze weten van geen wijken. Ze laten zich niet ten afscheid kussen. In vers 10 lezen we: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Geen denken aan dat wij weggaan. En dan houdt Naomi aan. Ze blijft aandringen dat zowel Orpa als Rut terugkeren naar Moab. Ze zijn inmiddels een eentje op weg, stel ik mij voor. Maar ze moeten teruggaan. Want ze kan haar schoondochters geen toekomst bieden in Israël. Op de achtergrond van vers 11 horen we over dat zwagerhuwelijk, hè? Dus als je dan meemaakte dat je broer stierf zonder kinderen na te laten, dan moest je trouwen met de weduwe om zo hopelijk voor je overleden broer alsnog nageslacht te verwekken. En bovendien was de weduwe dan ook direct onder de pannen. Was zij ook weer in veiligheid? Want het was natuurlijk een bedreigende situatie om op te groeien, om weduwe te zijn zonder sociale voorzieningen. Dus dan was alles goed geregeld. Maar Naomi laat duidelijk merken: ik heb geen zonen meer voor jullie in petto. Met wie jullie ooit zouden kunnen trouwen. Ik heb jullie geen enkele toekomst te bieden. Keer toch terug. In vers 12 gaat ze daar nog op door. Keer toch terug. Vers 13 ook. En dan lijkt zich een herhaling van zetten af te spelen. Opnieuw wordt er luid gehuild. Begin van vers 13. En dan gebeurt het. Dat Orpa ervoor kiest om bij haar schoonmoeder vandaan te gaan. En terug te keren naar Moab. En weet u, dan moeten we goed lezen wat er staat. Er staat niet dat Orpa iets deed dat verkeerd was. Haar keuze om terug te gaan naar Moab wordt op geen enkele manier veroordeeld. Hoe zou die keuze ook veroordeeld kunnen worden? Naomi heeft haar duidelijk voorgehouden, berekende prijs. En je zult ontdekken dat de prijs te hoog is. De prijs van het volgen van mij naar het beloofde land. Keer terug. Wat Orpa doet is de prijs berekenen en eigenlijk met haar schoonmoeder instemmen. Je hebt gelijk. Ik kan beter eieren voor mijn geld kiezen en teruggaan naar Moab. En dat is precies, ik heb dat in mijn inleiding ook al gezegd, wat Jezus ook voorhoudt aan al die mensen die hem willen volgen. U kunt het lezen in Lucas 14. Ze staan te dringen en dan zegt Jezus: wees nou even verstandig voordat je achter mij aangaat en het niet kunt volbrengen. Wees als diegene die een toren bouwt en eerst nadenkt over de vraag of hij de prijs wel kan betalen. Wees als die generaal die ter strijde wil trekken, als die koning die ter strijde wil trekken tegen een andere koning. Die een overmacht aan troepen bij zich heeft. En vraag je af of je niet beter kunt onderhandelen over de vrede. Dat doet zo'n koning. En in het verlengde daarvan weet je zeker dat je de hoge prijs kunt betalen van het volgen van mij. Want die prijs betekent kruisdragen. Lijden onder de reacties van je omgeving. Strijden tegen de wereld die van God niet wil weten. Strijden tegen Satan die van jou niet wil weten als kind van God. Strijden tegen je eigen oude natuur die op het volgen van de Heer een leven lang niet blijft afgesteld. Weet je zeker dat je die torenhoge prijs kunt betalen en gebruik je verstand voordat je besluit om Jezus te volgen. Er zijn gelukkig bij ons in de gemeente nogal wat jongeren die belijdeniscategorisatie willen volgen. Dat is een groot voorrecht, dat is lang niet overal meer zo. Maar tegen al die jongeren en tegen al die mensen die bezig zijn te ontdekken wie God in hun leven is en wat Christus voor hen betekent, zeg ik hetzelfde. Hetzelfde als wat Naomi tegen Orpa en Rut zegt: bereken de prijs. Weet dat het volgen van Jezus niet zomaar iets is voor een regenachtige zaterdagnamiddag, maar dat het beslag legt op heel je leven en nogal wat van je vraagt. Ook bij Jezus vind je alles. Vind je de eeuwigheid, de vergeving van zonden, het ware, het volle, het eeuwige leven. Je vindt er zoveel. Maar het zal je in deze wereld ook het nodige kosten. En ben je bereid om die torenhoge prijs te betalen? Ook als je om je heen ziet dat er steeds meer mensen zijn die in het betalen van die prijs absoluut geen zin hebben. En afvallen van de Heer en van zijn dienst. Ook mensen die voor in de kerk de naam van Christus beleden hebben. En zou jij niet doen, net als hen, bezinnen eer je begint. En maar overgaan naar een leven zonder God en zonder gebod. Als je in het betalen van die hoge prijs geen zin hebt. Zoveel zijn je voorgegaan. Waarom zou jij blijven? Nou ja, teruggaan naar Moab. Het Moab van een leven zonder God en gebod betekent wel eenmaal ondergaan. Met het Moab van deze wereld ondergaan. De vraag is of Orpa wel echt de meest verstandige keuze maakt. En of Rut uiteindelijk toch niet wijzer is. We gaan het zien onder het volgende aandachtspunt. Naomi onderweg met haar schoondochters. De aanleiding voor die reis. De scheiding tijdens die reis. En op de derde plaats de volharding gedurende die reis. Ik wil het wat beeldend beschrijven. Ik zie het gewoon voor me, hè? Hoe ze daar met z'n drieën staan. Hoe Naomi als het ware onderweg tegen Orpa en Rut gezegd heeft, nou moet jullie even stilstaan. Hoe ze heeft aangedrongen, ga toch terug. Hoe ze nog een stukje verder met haar mee zijn gegaan, omdat ze niet terug willen. Omdat ze haar niet willen missen, met haar mee willen naar het beloofde land. Hoe Naomi dan wederom zegt na een paar kilometer, wacht, stop. En dan opnieuw aandringt, ga toch terug, waarop Orpa haar vaarwel kust met alle emotie van dien. En ik zie het voor me, hè? Hoe Orpa gaat en gaat en gaat en nagestaard wordt door Naomi en door Rut, die haar nablijvend staren totdat ze als een heel klein stipje in de verte verdwijnt. En ik zie het voor me, hoe Naomi zich dan naar Rut keert en haar voorhoudt wat we lezen in vers 15. Heel ernstig voorhoudt die woorden. Zie je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug je schoonzuster achterna. En dan zegt Rut die prachtige woorden die we gelezen hebben in vers 16 en vers 17. Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Wat is de achtergrond van die woorden? En op de tweede plaats, wat betekenen ze eigenlijk? Nou, heel kort iets over de achtergrond van die woorden. Je kunt van alles zeggen over het gezin van Elimelech en van Naomi. Ik blijf erbij dat ze fout waren door naar Moab toe te gaan, het land van de vruchtbaarheidscultus, het land van de afgoderij, het land los van God en van gebod. Maar op een of andere manier waren ze ook daar in Moab toch goed van God en van zijn gebod blijven spreken. Er was iets van hun leven uitgegaan. En wat er van hun leven was uitgegaan, dat heeft in het leven van Rut in elk geval vrucht gedragen. Laat dat een aanmoediging voor u zijn. Zo is Rut dus tot haar geloofsbelijdenis gekomen. Het gezaaide heeft bij haar vrucht gedragen. Dat mag u aanmoedigen. U hebt kinderen om u heen, kleinkinderen. Spreek alsjeblieft goed van de Heer in alle lek en gebrek. U staat niet boven Elimelech en Naomi. Maar probeer alsjeblieft met hen goed van God en van zijn dienst te spreken. Noem de naam van de Heer zoals Naomi dat doet. En je zult zien wat de Heer dan, als je zo goed van hem spreekt en biddend zo goed van hem spreekt, nog in de levens van je dierbaren wil doen. Als er maar gezaaid wordt, als we onze taak qua geloofsvoeding, hoe lastig ook, maar niet verwaarlozen. En dan op de tweede plaats iets over de betekenis van Naomi's woorden. Ik moet me wat dat betreft inhouden, want er zou veel over te zeggen zijn. Het belangrijkste is dat Rut tegen Naomi zegt, uw God is mijn God. Ik heb over die God van Israël gehoord. Ik weet dat hij uw God is, schoonmoeder. Ik weet hoezeer u van hem houdt. Maar hij is voor mij niet langer een God van u alleen of van uw volk alleen. Maar hij is mijn God geworden. Van een God van veraf is hij een God van dichtbij geworden. En zo moet het zijn in je leven. Het is goed om over God gehoord te hebben. Maar het is nog veel belangrijker dat hij jouw God wordt. Niet langer een God van anderen, een God van afstand, maar een God van nabij. Dat je hem persoonlijk hebt leren kennen. Als God en Vader in en door de Heere Jezus Christus. Dat je als arme zondaar met al je zonden naar Christus gevlucht bent. Om zo deze God als de jouwe te leren kennen. Van veraf naar dichtbij. Uw God die mijn God geworden is. Kunt u het Rut nazeggen? We zien op de tweede plaats dat Rut zegt, uw volk is mijn volk. Dus ze wil niet alleen de God van dit volk kennen, maar ze kent het volk erbij. en wil bij dat volk horen. Zo werkt het tot op de dag van vandaag. Wie de Heere lief krijgt, krijgt de gemeente erbij. De gemeente van Christus. Het is niet altijd de meest aantrekkelijke ploeg om bij te horen. Hè? Wordt ruzie gemaakt, stelt je oude mensen. Heeft geen toekomst natuurlijk, zeg ik met een knipoog. Wil je daarbij horen? Wie de Heere werkelijk lief heeft gekregen met Rut, wil niets liever dan horen bij de gemeente van Christus. Hoe bedreigd haar positie in deze wereld ook is. Hoe lastig ze het misschien hier in Boelenslaan ook heeft. En dan op de derde plaats dat Rut zegt, waar u heen gaat, zal ik ook gaan. Ik wil wonen in dat beloofde land. Al is het leven daar nog zo onzeker en bedreigd, maar ik weet dat ik daar mag leven uit de geopende hand van de Heer. En dan is het goed om daar te zijn. Hoe bedreigd het leven daar misschien ook is. Zo is het nog goed, hè? Laat ik het anders zeggen. Wie verlangt naar deze God, wie hem heeft leren kennen, wie wil horen ook bij de gemeente van deze God, die wil in dit leven ook leven uit zijn geopende hand. En die mag zoveel uit die geopende hand ontvangen. In bijbellezing en gebed, elke dag opnieuw. In het horen van de prediking op zondag, dan wordt heel je leven van alle dag eigenlijk als een beloofd land waarin je tal van zegeningen mag ontvangen. Bijbellezend, biddend, met de gemeente, persoonlijk. De Heere is goed. Ieder die leeft met hem komt daarachter. Ja, dan is zelfs het begraven worden goed, waar Rut ook over spreekt. Dan wordt je graf er één in het beloofde land. Want Gods kinderen zullen eens heerlijk opstaan en dan deze aarde beërven. Mensen, een heerlijker toekomst dan dat is niet denkbaar. Amen. Zullen we bidden? God van Naomi, God van Rut, wij komen tot u en bidden u dat nog velen die goede keuze mogen maken die Rut maakte. Om te zeggen dat die God van Israël ook hun God is. Om bij dat volk te willen horen dat u bijeenbrengt alle tijden door die ene gemeente. Wij bidden u, Heere, om mensen jong en oud die de moed van u ontvangen om de goede keus te maken in leven en sterven beide. Heer in de hemel, Naomi ging, uiteindelijk gevolgd door Rut alleen, op weg naar dat beloofde land. We bidden u voor het volk dat daar ook heden ten dagen woont. En we vragen u, Heere, wil het Joodse volk sterken en beschermen in een situatie die al sinds 1948 zo bedreigend is. En wees met het Joodse volk wereldwijd, ook waar het zich in West-Europa bevindt en waar de bedreiging ook wel lijkt toe te nemen, ook in Nederland, waar Joden zich ook niet altijd in het openbaar durven begeven met een keppeltje op. We bidden u, Heere, voor alle Joden dat ze ook tot belijdenis mogen komen van de lang verwachte en inmiddels al lang gekomen Messias Jezus Christus. Wil de zieken in de gemeente gedenken. Wil zijn, Heere, met allen die rouw dragen. Misschien al wel meerdere jaren en dat er niemand meer is die nog eens vraagt, hoe is het nou met je? Geef deze gemeente een gemeente te mogen zijn van omzien, van barmhartigheid en erbarmen voor wie het nodig heeft. Ook buiten de eigen kerkgrenzen. Heere in de hemel, wilt u zo ook zijn met het dorp waar deze gemeente geplaatst is, Boelenslaan. Dat deze gemeente nog velen mag bereiken met het evangelie. Heere, wees zo ook in Syrië aanwezig, in Noord-Syrië, waar het voor de Koerden zo vreselijk moeilijk is op dit moment, waar zij zo bedreigd worden. Wees daar aanwezig, Heere, waar mensen bedreigd worden, moeten vluchten, waar kinderen eigenlijk hun leven niet zeker zijn in conflicten, hongersnoden. Wees met uw vervolgde kerk wereldwijd. Neem onze dank aan voor wat u schonk in deze dienst. Vergeef genadig het kwade. En breng ons volgende week weer samen, Heer, om de lofzang voor u voor te zetten. Want dat bent u waard. U de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Uw gaven worden nu ingezameld. Daarna gaan we staan voor de belijdenis van het geloof. Daarna zingen we Psalm 117. Leiden we met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kostbare inwoning van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.
Thank you.